Welkom, je luistert naar Diabetes Plus Praat. In deze podcast nemen Cas, Wietske en Loes van Diabetes Plus je mee in de wereld van type 1 diabetes. Diabetes Plus is een 100% patiëntgedreven platform dat zich voor 100% richt op mensen met type 1 diabetes. In hun Instagram live uitzendingen en webinars nemen ze je mee in alles wat ze tegenkomen op hun pad met type 1 diabetes. Soms met een lach, soms met een traan, maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
Heel fijn, Nadine, dat je in de live uitzending van Diabetes Plus wil zijn. Hè? Diabetes Plus, platform voor type 1 diabetes. En daarin ook de link met het onderzoek waar jij voor meewerkt. Bij de studie, de DECO-studie. Want neuropathie, ik zei het net al, een van de complicaties die je kan krijgen als je type 1 of type 2 diabetes hebt. Val ik meteen erin, Nadine. Want wat is neuropathie eigenlijk?
Ja, neuropathie is het woord voor zenuwschade. En het wordt in de medische wereld vaak polyneuropathie genoemd. Dus dat betekent dat er meerdere zenuwen beschadigd zijn. Okay. En vaak komt het voor bij de langste zenuwen in je lichaam. Dus je kunt je voorstellen dat zijn de zenuwen naar je tenen, naar je voeten, maar ook naar je handen. En dan heb je dus last van die beschadigde zenuwen. En dat brengt klachten met zich mee. En dat kan heel gevarieerd zijn. Maar dat is wat het is.
Oké. Hey, maar er is dus, je zei al, hè, die klachten die je dan krijgt kunnen heel gevarieerd zijn. Er is dus niet iedereen heeft dezelfde klachten als je eenmaal de diagnose neuropathie hebt gekregen.
Nee, dat hangt er vanaf. Per persoon is dat eigenlijk verschillend. Het kan variëren van heel erg veel pijn. Dus mensen kunnen echt pijn ervaren die er eigenlijk dus niet is. Van krampen. Dat kan een verminderd gevoel zijn. Of juist overgevoeligheid van de voeten. Dat kan tintelingen, prikkelingen zijn. Warm-koud gevoel, terwijl dat daar geen reden voor is en iemand gewoon rustig op de bank zit. Dus dat kan alle kanten op. Dat dove gevoel kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat je een wattengevoel onder je voeten krijgt. Of het gevoel op de kussen te lopen. Of dat je niet goed meer weet waar je je voeten neerzet.
Dat je dus ook die coördinatie dus een beetje kwijtraakt, Nadine, begrijp ik. Dat als je daar minder gevoel in hebt, dat je dan ook het sturen zo lastig is. Waar zet je letterlijk je voeten neer?
Ja, sommige mensen die voelen hun voeten helemaal niet meer. En die lopen nog alleen maar op het feit dat ze weten hoe ze moeten lopen. Anderen die hebben, die voelen de voeten dan nog wel maar een stuk minder. En dan herken je bijvoorbeeld niet dat er wonden onder je voeten zitten. Dat is een heel groot gevaar van neuropathie. Dus het kan alle kanten op eigenlijk.
Hey, hoe ontstaat neuropathie eigenlijk? Want we hebben het over type 1 en type 2 diabetes. Wat is de trigger daarvan dat je die complicatie kan krijgen?
Ja, wat de belangrijkste reden voor neuropathieklachten is met name de wisselende suikerspiegels. Dus die zijn bij diabetes natuurlijk niet zo goed en zo stabiel gereguleerd als dat het geval zou moeten zijn. En die zenuwcellen die kunnen daar eigenlijk niet tegen. Dus dan gebeurt er wat met de stofwisseling in die cellen en er treedt schade op. En dan zie je dus dat, uiteindelijk dat die zenuwen dat niet voldoende kunnen herstellen. Soms is daar ook een risicofactor slechte doorbloeding bij, waardoor dat wat sneller achteruit kan gaan, die zenuwschade. En uiteindelijk zorgt die zenuwschade ervoor dat de zenuwprikkels die doorgegeven moeten worden van voet naar hersenen. Dus dat wat je zou moeten voelen, dat je dat minder goed voelt. Maar tegelijkertijd ook dat je wat je niet zou moeten voelen. Dus die pijnen, die tintelingen, die prikkelingen, brandend gevoel, hete, koude voeten. Dat dus wel voelt, terwijl dat er niet zou moeten zijn.
Terwijl het er eigenlijk niet is. Dus eigenlijk krijg je hersenen dan ook van een soort verkeerde signalen, of niet?
Ja.
Verkeerde pijnprikkels.
Ja. Ja, je kunt je voorstellen dat als de zenuw gewoon intact is en het gevoel komt goed van voet naar hoofd en hoofd naar voet, dat je gewoon alleen voelt wat je zou moeten voelen. Maar in principe, door die beschadiging worden er signalen gecreëerd die er niet zouden moeten zijn. En tegelijkertijd, en dat bestaat naast elkaar, dat is niet het een of het ander. Mensen kunnen dus beide tegelijk hebben, maar zijn er ook signalen die worden niet doorgegeven. Die je wel zou moeten voelen, puur ook ter bescherming van je voeten. Als je bijvoorbeeld een blaar hebt of een wond.
Ja. Ja, dus even dat, want het geeft vaak ook signalen aan als je iets voelt dat je er even aandacht voor moet hebben en dat je er even over na moet denken natuurlijk. Maar je zei al, hè, je krijgt neuropathie door te sterk wisselende bloedsuikers. En zijn het dan vooral de hoge bloedsuikers, de hogere waardes of de lagere waardes die de zenuwen aantasten?
Nee, met name de hogere waardes.
Yes.
Ja. Yep.
Nu weet ik, hè, Nadine, ik heb het je ook verteld in het vooroverleg wat we hebben gehad. Ik heb zelf ook type 1. En ik heb mijn bloedsuikers wisselen ook wel eens. En vooral in het verleden, voordat ik nog op een closed loop systeem kom met pomp en sensor die het nu allemaal goed voor mij regelt. Maar ik heb natuurlijk, niet natuurlijk, maar ik heb ook jaren met vaak te hoge bloedsuikers rondgelopen. Maar ik ervaar geen klachten. Valt daar iets over te zeggen? Wie krijgt er wel klachten en wie niet? Of is dat echt een te persoonlijk? Is dat niet te...
Ja, ze zien wel dat over het algemeen, en dat verschilt hoor, maar het duurt zo'n 10, 20 jaar vanaf start diabetes tot mensen gemiddeld genomen de klachten krijgen.
Okay.
Bij diabetes type 2, wat vaak later wordt ontdekt, kan best al een tijdje aan de hand zijn. Kun je je voorstellen dat de klachten soms eerder ontstaan, omdat gewoon de diagnose later wordt gesteld. Het komt zelfs voor dat mensen erachter komen dat ze diabetes hebben omdat ze klachten aan de voeten hebben en daar een keer... Pozen wordt geprikt en zo iemand erachter komt, goh, ik heb diabetes type 2. Dus het verschilt. Er zijn ook mensen die klachten nooit krijgen, die al heel vroeg veel klachten hebben. Mensen die alleen maar wat een doof gevoel hebben. Anderen die hebben dus echt wel hele extreme pijnen waar medicatie aan te pas moet komen om dat wat houdbaar te maken. Dus dat varieert heel erg. Er is niet te voorspellen in hoeverre dat bij iemand toeneemt of hoe dat op zijn beloop gaat. Het enige wat ze weten is dat er dus wel een verband is tussen heel slecht gereguleerde suikers en het eerder krijgen van deze klachten.
Eerder krijgen, yes. Hey, daar begon het mee en daar draait ook deze uitzending op, de DECO-studie. Waar staat die voor en wat onderzoeken jullie, Nadine?
Nou, de DECO-studie is een studie verspreid door, niet heel Nederland, maar 12 centra in Nederland. En de DECO staat voor decompressie. En decompressie is eigenlijk de druk ervan afhalen. En dat is ook letterlijk wat we binnen de studie doen. Want wat we dus onderzoeken is, los van die beschadiging van de zenuwen, weten we dat de zenuwen ook wat verdikken bij diabetes. En weten we dat van knie tot en met voet er een aantal plekken zijn waar die zenuw door vliesjes, ondervliesjes doorloopt, door bindweefselstructuren loopt. En dat zijn een soort tunnels die gevormd worden in ons lichaam. En je kunt je voorstellen als je zenuw daar met een bepaalde dikte ligt en er ligt een bandje overheen, dat daar gewoon ligt. En dat is bij jou en mij en bij eigenlijk iedereen het geval. Maar op het moment dat die zenuw wat verdikt en dat bandje wordt ook wat stugger, wat beide eigenlijk het gevolg is van die wisselende bloedsuikers, dat zorgt er dan voor dat het dus niet meer zo soepel ligt en beweegt. En die druk die daarop komt, dat noem je dan compressie. Dus wat heb je dan eigenlijk? Een compressieneuropathie, dus een zenuw die bekneld is. Je kunt je voorstellen dat dat voor nog wat beschadiging van de zenuw zorgt en natuurlijk de klachten erger maakt.
Dus bijna eigenlijk een dubbele pech dan, bij wijze van spreken. Want het een veroorzaakt weer andere klachten.
Ja, dus je hebt eigenlijk... In principe heb je bijna altijd wel wat zenuwschade. Maar 40% van de mensen met de klachten heeft ook een beknelling. En dat is het onderdeel waar wij dan onderzoek naar doen. Die schade kunnen we helaas niet opereren. Maar de beknelling, dat is iets wat je wel kunt opereren. Want je kunt die zenuw weer de ruimte geven om daar op zijn plek te liggen zonder dat er constant druk op die zenuw ligt. En ja, je kunt je voorstellen als die druk eraf is, dat in ieder geval een deel van de klachten verlicht wordt. En dat ook het verloop minder ernstig is, met minder complicaties. Dat is het doel van de studie.
Om het uit te zoeken, wat werkt nou eigenlijk het beste, toch? Dat is de studie. Want nog even, je kan dus behandeld worden door een operatie te krijgen. Maar dus ook een ander soort behandeling waar geen operatie bij aan te pas komt.
Ja, helaas is er voor neuropathie eigenlijk nog geen behandeling. Dat betekent dat heel veel mensen waarbij dit wordt vastgesteld de boodschap krijgen dat ze ermee moeten leren leven. In principe hebben wij binnen de studie de standaardbehandeling. Wat geen behandeling is, naast wel natuurlijk leefstijladviezen. Ervoor zorgen dat je je voeten goed in de gaten houdt. Goede voetverzorging. Ga naar de pedicure, naar de podotherapeut. Dat is eigenlijk een pakketje van adviezen en het voorkomen van erger. En dat is op dit moment is dat de standaardbehandeling voor Nederland, in Nederland voor neuropathie. Dat is bij ons één onderdeel in de studie, andere onderdeel, wat we daar dus tegenover zetten, is het wel opereren van die zenuwen. Dan willen we kijken of dat ook daadwerkelijk zin heeft. Dus als iemand beschadigde zenuwen heeft die ook bekneld zitten, ja, heeft het dan zin om die zenuwen de ruimte te geven? Of maakt dat eigenlijk uiteindelijk helemaal niet zoveel uit voor de kwaliteit van leven? Want het is natuurlijk een hele logische theorie. En eerder hebben we wel degelijk laten zien dat het bij mensen effectief is. Maar hoe dat nou op populatieniveau is, voordat je er zoiets bij heel veel mensen uitvoert en dat standaard behandeling wordt, moet daar natuurlijk meer over bekend zijn. En dan zet je het altijd, zet je een nieuwe behandeling in het onderzoek eigenlijk altijd af tegenover de standaardbehandeling.
Yes. Dus hey, en die standaard, hoorde ik je net al zeggen, dat gaat het is zowel, dan heb je het over type 1 en type 2 diabetes. Dus, want je gaf ook aan lifestyle adviezen. Dat zal dan vooral, denk ik, voor type 2 gelden. Maar net zoals ik, hè, wij zitten hier ook voor type 1 diabetes. Gaat er dan ook niet gigantisch naar bloedsuikers gekeken worden? Of wordt dat dan nog een beetje...
Dat is wel wat je er zelf, voor zover je daar invloed op kunt hebben, hè? Maar wat je er zelf aan kunt doen. Een gezonde leefstijl, geen al te hoge BMI, ervoor zorgen dat de doorbloeding in je benen goed is. Dus ook veel blijven wandelen en bewegen, want een slechte doorbloeding is natuurlijk nooit gunstig. Ook niet voor je zenuwen en voor de klachten van je voeten. De suikers zoveel mogelijk onder controle houden. Ja, dat zijn met name de leefstijladviezen die er dan gegeven worden. En dat wat je er zelf aan kunt doen.
Dus dan kan ik me voorstellen, Nadine, dat je ook heel nauw samenwerkt ook met de behandelteams van de mensen die meedoen aan de studie. Dus de internist en de diabetesverpleegkundige. Of is er een heel ander team waar jij mee samenwerkt binnen deze studie?
Nee, ja, in principe wat wij doen is, we meten iedereen die in de studie zit. En daarvoor komen ze bij ons. Bij de dus dat is een heel gevarieerd team. Diabetesverpleegkundigen doen de metingen. Maar dat kunnen ook podotherapeuten, medisch pedicure zijn, doktersassistenten. Die zijn allemaal opgeleid om de metingen uit te voeren. Uiteindelijk zijn de leefstijladviezen vrij voor de hand liggend. Dus het is niet alsof mensen daarvoor terugkomen bij ons in de studie. Dus wat we met name doen is de metingen. En op het moment dat iemand terugkomt daarvoor, dan kijken we samen. Goh, is er iets wat we kunnen betekenen? Ja, zijn er tips die we kunnen meegeven? Ja of nee? En verder is het verschil. Wat we hebben tussen beide groepen is echt, je ontvangt de operatie of je ontvangt de operatie niet.
En dat is denk ik doorloping, of niet? Is het letterlijk doorloping? Ja, oké.
Ja, als iemand die tegenover mij zit met mij samen zou mogen beslissen in welke groep ze komen, dan kun je je voorstellen dat in de meest fitte mensen of de mensen met de meeste klachten, die het meest openstaan voor een operatie, dat die voor de operatiegroep kiezen. En dan heb je natuurlijk straks een verschil tussen de groepen over een paar jaar in klachten. En dat is dan niet
afhankelijk
vanaf de operatie. Dus daar mag je geen invloed uitoefenen. Dat is 50-50 kans. Dus ja, je moet natuurlijk openstaan voor beide mogelijkheden.
Yes. Hey, je hebt denk ik ondertussen al best wel wat mensen gesproken die meedoen aan de studie. Wat zie je, wat voor een impact heeft neuropathie op die groep, de populatie die jij spreekt?
Ja, heel veel. Zo sporadisch hebben we mensen die zeggen, goh, de klachten beginnen net en ik wil gewoon erger voorkomen. Dus daarom zit ik hier, maar... Nou ja, het is allemaal nog niet zo heftig. Maar over het algemeen hebben mensen heel veel last ervan. Het kan echt variëren van mensen die al wonden hebben, omdat ze heel slecht voelen. Om die reden natuurlijk veel problemen hebben met hun voeten. Mensen die niet meer kunnen lopen vanwege pijnen of geen gevoel meer in de voeten. Die de balans volledig kwijt zijn en echt afhankelijk zijn van een rollator of een rolstoel. Maar ook mensen die prima kunnen lopen. En dan zie je op het eerste oog, ook mensen met diabetes type 1, jong, zie je niet dat er iets aan de hand is. Maar er is heel veel pijn. En dat zijn mensen die wakker liggen van de pijn, van de brandende pijn. Dus dat kan op heel veel verschillende manieren, kan dat echt heel veel invloed, ook op kwaliteit van leven.
Ja, ik kan me voorstellen. Dat is ook best wel heftig om dat aan te zien of aan te horen, of niet? Hoe is dat voor jou?
Ja, met name als je iemand niet kan helpen, omdat je dan bij het onderzoek vindt dat iemand wel een beschadigde zenuw of beschadiging van de zenuwen heeft. Hè, want wel de klachten en dan is dat soms ook te zien aan de voeten, maar dat hoeft helemaal niet. Maar dan geen teken heeft van een zenuwbeknelling, dan moet je toch tegen iemand zeggen, jij hoort bij de groep waar we met een operatieve ingreep niks gaan betekenen. En dan kan iemand natuurlijk niet meedoen aan een studie waar je 50% kans hebt om geloofd te worden in de operatiegroep. Want dan ga je iemand een operatie aandoen die daar geen baat bij heeft. Mm-hmm. En dat doe je niet. Iemand moet meedoen aan die studie en daar zelf ook wat uithalen, in welke groep je ook zit. Uiteindelijk gaat het erom dat jij degene bent die de behandeling, ja, waar die bewezen moet worden, en daar moet je baat bij hebben. En dan is dat soms natuurlijk voor mensen die al jaren horen er is niks aan te doen en leer ermee leven. En ja, als jij dan veel klachten hebt door de dag heen en er is een studie die daar mogelijk voor verlichting kan zorgen. Je komt bij ons en wij zeggen, goh, je komt niet in aanmerking. Ja, dat is heel vervelend. En dat is toch helaas niet, natuurlijk niet iedereen, maar wel een groep van de mensen.
Yes. Je gaf net al aan, en dat is natuurlijk de ontzettende impact en de pijn en ook de frustratie dat er eigenlijk nog geen hele goede behandeling is voor neuropathie. Heb jij enig idee hoe dat komt? Is het zo'n lastig onderwerp, de beschadigde zenuwen?
Ja, het is iets heel. Je kunt de zenuwen niet zomaar weer oplappen. In die zin dat als er beschadiging plaatsvindt bij die zenuwen, je kunt druk van de zenuwen afhalen. Dus je kunt de omstandigheden goed maken. Maar het is niet zo dat er ergens een zenuw of een nepzenuw of een donorzenuw vandaan kunnen halen en ervoor kunnen zorgen dat weer goed leeft. Want die beschadiging, dat vindt echt plaats op een, ja, een klein microscopisch niveau, zeg maar. En ja, dat is iets wat we op dit moment hebben. Geen pilletje, we hebben geen operatieve ingreep en we hebben ook geen crème of iets wat de functie van die zenuwen weer teruggeeft en die beschadiging wegneemt. En wat je dan doet is symptomen bestrijden. Dat doe je in principe altijd als je de oorzaak niet kunt wegnemen. Achter de feiten.
Ja, dan is het doel dus om het zo leefbaar mogelijk te maken voor degene die er last van heeft. Hey, Nadine, is het een onderwerp waar je merkt dat mensen zeiden, ja, ik ben er eigenlijk te laat over in gesprek gegaan met mijn behandelaar of met mijn huisarts of met mijn internist of diabetesverpleegkundige. Ik had al langer klachten, maar ik dacht, ach, dan heeft iedereen wel eens. Is dat iets wat je vaak hoort of niet?
Ja, helaas wel. Ik denk dat er komen nog steeds mensen bij ons die zich herkennen in de poster die dan in de ziekenhuizen hangt. Of in oproepen in lokale kranten. Want ze hebben diabetes type 1 of 2 en klachten van de voeten. En dan vraag ik ook, is er wel eens in een medisch circuit iemand geweest die heeft gezegd, goh, dat zou wel eens daardoor kunnen komen. En dan zijn toch heel vaak zeggen, nee, het is eigenlijk nooit zo benoemd. En ik denk ook dat mensen op het moment dat de voeten wel eens pijn doen of de krampen erger worden of het gevoel wat minder lijkt, dat er zitten tintelingen in de voeten, dat niet iedereen meteen denkt, goh, dit kan polyneuropathie zijn. Nee. En zoiets ontstaat natuurlijk ook heel geleidelijk. Dat is niet van dag 1 op 2 zijn die klachten ineens tot daar. Dat gaat heel langzaam, daar wen je aan. En op een gegeven moment wordt dat, ja, het wordt de orde van de dag. Tot het minder draaglijk wordt. En dat zijn punten. En dan zijn mensen vaak al vrij ver. En dan gaan ze naar antwoorden zoeken, want hoe kom ik er vanaf?
Ja. Zou je daar een tip in kunnen geven? Want ik ben dan geneigd om te zeggen, jongens, denk je eraan of voel je toch iets wat niet helemaal denkt? Bespreek het in ieder geval met je behandelteam.
Ja, ik denk dat dat iets is wat in principe is daar in de huidige zorg. Moet daar, vind ik zelf, ook wel veel naar gevraagd worden. Ik denk dat het ook wel gebeurt. Maar niet alles wordt altijd samen gezien. Als in, er wordt niet altijd een link gelegd, ook omdat er andere problemen kunnen spelen. Mensen kunnen ook vaatproblemen hebben. Mensen kunnen ook eens een keer een enkel gebroken hebben en denken dat het daaraan ligt. Dus het is lastig, maar probeer vooral bij jezelf, als je klachten aan je voeten hebt, te kijken of dat erger wordt. En of dat niet constant het geval is. Kijk, als het een keer is en je hebt een slapend been omdat je voet anders, of je zenuw bij je knie heeft knel gezeten omdat je je benen over elkaar had. Kijk, dat zijn dingen. Dat is tijdelijk en dan heb je een oorzaak. Maar zodra er klachten onder je voeten of op je voeten of bij je tenen of je onderbenen zijn die je niet zo kunt verklaren, dan is de kans groot dat neuropathie kan zijn. Zeker als je al een tijdje diabetes hebt, maar bijvoorbeeld bij diabetes 2 ook als je nog vrij kort de diagnose hebt. En dan is het altijd goed om daar met je diabetesverpleegkundige, met je podotherapeut, met eigenlijk iedereen die je tegenkomt, zou je er even naar moeten vragen.
Kan je het bij in de groep gooien? Want het is, en dat hoor ik er ook zeggen, Nadine, als je het namelijk eenmaal hebt, is het niet meer te genezen. Je kan misschien de klachten verminderen, Maar je kan het misschien en het verergingsproces opzetten door verbeteren van bloedsuikers en goed in beweging komen en je lifestyle adviezen. Maar als je het eenmaal hebt, kom je er dus ook nooit meer vanaf.
Nee, ik denk dat wel. Je hoort wel eens dat mensen op momenten dat de suikers slechter geregeld zijn, er meer last van hebben. En dat dat dan daarna weer wat beter wordt. Of dat als mensen veel afvallen, dat die klachten wat minder worden. Dus in die zin lijkt het zo te zijn dat er zijn wel degelijk mensen waarbij er gewoon gezien wordt dat de klachten wat minder worden. Maar als jij hele hevige klachten hebt, dan is het niet zo dat dat allemaal geholpen kan worden door een simpele verandering. De operatie is ook niet daarin de gouden oplossing. Want naast die beknelling van de zenuw die dus wel opgelost kan worden, bestaat daar ook nog die beschadiging. Dus ook bij een operatie moet je niet verwachten dat 100% weggenomen wordt. Maar als dat 80% is van ernstige klachten, dan is dat natuurlijk wel heel relevant. En ook als het, ik soms zeg tegen mensen, het kan ook 20% zijn. En dan zitten mensen tegenover mij die zeggen, ja, maar je hebt geen idee wat 20% al voor belangrijk deel is. Dus ja. Dat is natuurlijk iets wat we nog moeten gaan bewijzen. En waar we dus ook nu hard naar op zoek zijn. Daarom zoeken we ook nog steeds mensen. Want dat willen we uiteindelijk. Willen we dat duidelijk hebben. Voor wie is het nou daadwerkelijk zinvol. En hoe zinvol is het. En welke klachten kunnen we verminderen. En hoe lang duurt dat dan. Dat zijn vragen die we willen beantwoorden. Maar ja, dat is echt voor het stukje beklemming. Want de rest inderdaad. Daar is op dit moment dus daar geen behandeling. Voor die het wegneemt. Alleen symptomen.
Nee. Dus mensen, de preventie ervan is ook ontzettend belangrijk. Ja. Dus pas alsjeblieft daarin. Dus ook hou jezelf goed in de gaten. Dat is eigenlijk de boodschap. Hey Nadine, hoeveel mensen doen er nu mee aan het deco, aan de deco-studie, aan het onderzoek?
Op dit moment 160.
Oké. Hey, en wat is de verhouding daarvan? Hoeveel type 1'ers, weet je dat of niet? En hoeveel type 2'ers doen er mee?
Ja, ik weet dat het iets meer type 2 is, maar vrij veel mensen met type 1 nog. Ik zou zeggen dat het 30% type 1, 35% type 1 en de rest type 2 is.
Yes. Yep. Hey, en hoe oud moet je ervoor zijn om mee te kunnen doen aan de studie?
Ja, dat mag van 18 jaar tot en met 75. Okay. Ouder dan 75, dat is uitgesloten destijds bij de opstart van de studie, ook omdat je... ja, toch een operatie doet. En die is niet... De operatie aan zich is niet nieuw. Die wordt al jaren gedaan. Alleen de combinatie neuropathieklachten bij diabetes en de operatie. Dat is iets dat we actief zoeken naar die beknelling bij neuropathie. Dat is het nieuwe stukje eraan. Maar toch, omdat je niet weet wat het doet. En hoe ouder je wordt, hoe meer natuurlijk complicaties er van een operatie.
Ja, snap ik ook.
Is 75, is op dit moment binnen de studie in ieder geval... ja, de drempelleeftijd. Maar verder is ja, iedereen die volwassen is en klachten heeft. Dus
en je moet dus...
Elke leeftijd.
Ja. Want je zegt, als je klachten hebt... Of moet je ook al echt de diagnose... Moet je van iemand te horen hebben gekregen van... Hé, jij hebt neuropathie.
Nee, helemaal niet. Want wat wij doen is, we gaan in gesprek met mensen. Dus we stellen de vragen. Vragen altijd, wat zijn dan je klachten? En hoe zit het klachtenpatroon in elkaar? En dan... Hebben we daar een soort scorenlijst voor. En noem je bijvoorbeeld vragen beantwoorden. Heb je tintelingen? Heb je een watgevoel onder je voeten? Nou goed, daar hebben we een x-aantal vragen voor. En als je zo vaak ja beantwoordt en je hebt diabetes en er is geen andere reden voor polyneuropathie. Want er zijn ook andere redenen. Dus als we andere redenen uitgesloten hebben, de klachten zijn duidelijk. Dan is het hoogst waarschijnlijk... diabetes polyneuropathie. Dus daar screenen we voor. Dus op die manier voorkomen we eigenlijk dat mensen die of onvoldoende klachten hebben en daardoor bijvoorbeeld geen operatieindicatie, of mensen die die andere redenen voor polyneuropathie hebben, dat die niet meedoen aan de studie.
Oké. Hey, nou kan ik me voorstellen. Nu kijken er allemaal mensen mee vanavond naar Dien en die denken, hey, verrek, dit klinkt wel iets waar ik misschien... profijt van zou kunnen hebben, of waar ik heel graag aan mee zou willen doen. Moet je dan, want je zei net, we werken met 12 centra samen, moet je daar ook onder behandeling zijn om mee te kunnen doen? Of hoeft dat helemaal niet?
Nee, hoeft helemaal niet. Op de site kun je dus zien welke centra er allemaal meedoen. Dat is redelijk verdeeld over Nederland. Helaas niet zo heel in het noorden van Nederland. Als in Groningen en Friesland niet, Limburg ook niet. Eigenlijk de overige plekken wel. Dan kun je kijken welke het meest dicht bij in de buurt is. En dat kan of een centrum zijn waar je al onder behandeling bent. Misschien is je iets nog dichterbij. Maar dat hoeft niet. Nee.
Dan kun je ook kunnen zichzelf met een mailtje aan jou aanmelden, ja, toch? Om in ieder geval de eerste screening mee te maken.
Ja, precies. Wat in principe, hoe we het altijd doen, is iemand die heeft interesse, die kan dan informatie opzoeken op www.lastvanmijnvoeten.nl. Daar staat uitgebreid informatie over de studie. Daar kun je ook vinden wat voor behandeling is het, waarom doen we die studie, wat zoeken we uit, wat verwachten we van iemand die meedoet aan de studie, wat kan diegene van ons verwachten. Maar dan vragen we altijd om te mailen of te bellen. Mail is altijd makkelijker, want weet je zeker dat je opkrijgt. Bellen is soms.
Ja. Maar, je kan niet altijd opnemen. Je kan
niet altijd opnemen. Nee. Nee. Maar in principe als je een mailtje stuurt, dan krijg je van ons reactie. Dan stellen wij een paar vragen die we op voorhand, waar we ook heel makkelijk kunnen zien of iemand wel of niet in aanmerking komt. Ja. Heb je diabetes? Klachten aan beide voeten? Het zijn een paar ja-nee vragen. Worden daar de antwoorden op gegeven, dan krijg je van ons de informatie die je nodig hebt voor een desbetreffend ziekenhuis, of er wel of geen verwijsbrief nodig is. Ook afhankelijk van of je er dan bent natuurlijk. En dan kun je gezien worden en gaan we met je in gesprek en naar de voeten kijken. Want dat is natuurlijk uiteindelijk voor deelname aan de studie is dat heel belangrijk. Om te kijken of iemand ook baat heeft bij de deelname.
Hey, en hoeveel mensen hebben jullie nog nodig voor de deelname?
We moeten tot de 330 komen, dus we hebben nog 170 mensen nodig. Dus,
170. Dus je bent echt van harte welkom. Hè? En als je nou twijfelt, nou, die mogen mensen je dan ook een mail sturen. Zo van, hey, ik heb vanavond allemaal dingen gehoord die bij mij spelen, maar ik heb het er nog nooit over nagedacht of nog nooit met iemand besproken. Mogen die mensen ook laagdrempelig jou benaderen? Of?
Ja, absoluut. Er zijn ook mensen die soms een mailtje sturen met, goh, ik heb alleen maar dit. En kom ik dan wel in aanmerking? Ja. En dan, kijk, als dat over de telefoon of over de mail niet duidelijk wordt, dan is het soms gewoon goed om iemand te zien. Maar als het heel erg twijfelt, dan is het wel goed om daar contact over te hebben voordat je iemand naar het ziekenhuis laat komen. Dus daar ben ik zelf voorstander van. Dus ja, in principe als je een vraag hebt over polyneuropathie, deelname, wat houdt de studie nou in? Kom ik wel of niet in aanmerking? Of was mijn klachten daar wel of niet echt bij? Dan neem gewoon contact op. Het e-mailadres is decostudie@umcutrecht.nl, maar die staat ook op de site. En dan, je kunt alle vragen stellen.
Hartstikke goed. Interessant, serieus, Nadine, om dit te horen. En wat goed, want hoe lang ben jij al betrokken bij dit onderzoek?
Nu sinds vorig jaar ben ik de coördinerende onderzoeker. Daarvoor was dat Tirsa Fakkel. En zij heeft de studie ook opgezet. Dus de goedkeuring daarvoor gekregen bij de medisch-ethische commissie. En het uitgerold in alle centra. Je begrijpt, dus heel veel werk geweest. Dus ik kwam eigenlijk op het moment dat het allemaal al uitgerold was. En ik heb het nu van haar overgenomen. En maar onwijs leuk.
Heel hartstikke mooi. Hey, en ik neem aan dat de operaties worden onder de afdeling plastische chirurgie dan gedaan in de deelnemende klinieken, ziekenhuizen die meedoen.
Ja, klopt. In ziekenhuizen is het de neurochirurgie en verder is het eigenlijk ook wel de plastische chirurgie.
Oké, yes. Nou, hopen gaat snel, hè Nadine? Het is alweer voorbij. Ontzettend bedankt voor je duidelijke uitleg, sowieso breed over neurochirurgie. Maar ook je betrokkenheid bij het onderzoek en je betrokkenheid bij de mensen waar jij gesprekken mee hebt. Hartstikke fijn. Lieve mensen, het is de DECO-studie. En meer informatie kan je vinden op www.lastaanmijnvoeten.nl. Ik zal natuurlijk eindelijk, deze uitzending komt ook online te staan, dus ik zal daar zeker dat e-mailadres ook nog bij zetten. En zou je mee willen doen, neem dan zeker contact op met Nadine en zij zal dan verder kijken of je een geschikte kandidaat bent voor het onderzoek. Maar altijd en ook juist voor dit onderwerp, voor alle complicaties die ook voor type 1 diabetes spelen, voorkomen is echt beter dan genezen. Want de genezen neuropathie is er helaas nog niet. Dus blijf vooral ontzettend je best doen om zo goed mogelijk voor je diabetes te zorgen.
Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl. Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info@diabetesplus.nl. Ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur, ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets. Samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat. En heel graag tot de volgende keer.